Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten door nog een keer uit Psalm 36 te zingen. We zingen nu het derde couplet, Psalm 36, vers 3. We willen nu belijdenis doen van het christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna van Psalm 32, vers 1 en ook vers 6. Over de genade die God ons wil geven, dat hij ons wil vrijspreken van onze schuld en dat we zo in de vrijheid van hem mogen leven. Psalm 32, vers 1 en vers 6. We doen in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen belijdenis van het christelijk geloof. En laat een ieder met mij in zijn of in haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten we nu bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, wij komen tot u deze zondagmiddag en we danken u dat we hier mogen zijn. Deze plek waar we woorden horen die ons ervan verzekeren dat u en naar verlangt dat wij uw kinderen zullen zijn. En wat zijn dat bijzondere woorden die we telkens weer tegen kunnen komen in het evangelie. Dat verlangen van uw hart, dat u een vader zult zijn voor uw kinderen, dat wij uw kinderen mogen zijn. En we willen u ook eigenlijk vragen of u daar vanmiddag ook zo in tot ons wilt spreken, dat we daarin nog weer eens bevestigd worden. En dat we gevoed worden in het vertrouwen dat we dat echt mogen zijn. Op grond van uw belofte, op grond van het geloof in de Heer Jezus Christus. We danken u dat uw evangelie ongelooflijk ruimhartig is. Dat u uw armen wijd uitstrekt naar mensen zoals wij. Mensen die het niet verdienen dat u naar ons omziet. Mensen die op allerlei manieren geneigd zijn om afgoden te dienen. Of om de vrijheid die we hebben gekregen van u te misbruiken. Maar ook mensen die soms ontzettend hun best doen om iets bij u te bewijzen, iets bij u te verdienen. U weet wie wij zijn. Maar komt u tot ons met uw evangelie. Geef dat die woorden die we gaan lezen, het zijn niet de makkelijkste woorden, maar dat we ze zullen begrijpen, of we nou jong zijn of oud. En dat we iets proeven van uw grote liefde, ook voor ons. Laat uw woorden ons aanmoedigen om ons over te geven aan uw genade, ons daarop te verlaten, om daar genoeg aan te hebben. Voor het eerst of opnieuw wilt u zo met uw geest bij ons zijn. Zo leggen we de dienst in uw handen, ons leven in uw handen en bidden u, o God, spreek tot ons. We vragen u dat in Jezus' naam. Amen. We gaan vanmiddag lezen uit de brief van Paulus aan de Galaten. Dat is niet de allereenvoudigste brief. Maar we zijn er in mijn eigen gemeente in Amsterdam al een aantal weken mee bezig. En waar gaat het over in die brief? Het is een brief waarin Paulus duidelijk wil maken met allerlei woorden en vanuit allerlei invalshoeken wat het eigenlijk betekent om van genade te leven. De aanleiding voor zijn brief ligt erin dat er in de gemeente van de Galaten leraren waren gekomen die een Joodse achtergrond hadden. En die waren met de volgende ideeën gekomen. Die zeiden van dat hele idee van de genade om Jezus wil is natuurlijk een heel mooi idee. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat dat zou betekenen dat we ons dan ook niet op allerlei manieren nog aan de Torah, aan de wet van God zouden houden. En in elk geval kan het niet betekenen dat je, als je een heidense achtergrond hebt, dat je je dan niet laat besnijden. Of dat je je niet zou houden aan bepaalde feestdagen. Dus dat werd een hele discussie die er in die gemeente kwam. En daar heeft Paulus dus een brief over geschreven. Omdat hij wel voelde, ja, als dit soort gedachten het gaan winnen in de gemeente, dan raken we eigenlijk het hele zicht op de genade van God kwijt. Dus die brief van hem die is hier en daar nogal hartstochtelijk. Je merkt echt dat er wat op het spel staat. Maar het is ook een echte Paulusbrief. Hij is niet zo heel makkelijk. Maar ik hoop dat we, nadat we hoofdstuk 3 en een stukje van hoofdstuk 4 hebben gelezen, toch weer even een scherp zicht hebben op wat het betekent om van genade te leven als een kind en een erfgenaam van God. Want dat is het thema voor de preek. Ik wil graag beginnen met lezen in hoofdstuk 3 van de brief aan de Galaten vanaf vers 26. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 4 vers 11. En dan maak ik een sprongetje en dan lees ik ook de laatste verzen vanaf vers 21. Maar we beginnen dus in hoofdstuk 3 vers 26. Waar Paulus meteen dit zegt. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik zeg echter, zolang de erfgename een onmondig kind is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders, tot het tijdstip dat de Vader van tevoren heeft bepaald. Zo waren ook wij, toen we nog onmondige kinderen waren, als slaven onderworpen aan de grondbeginselen van de wereld. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat we de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Dus, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God, door Christus. Maar destijds, toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen die u weer van vooraf aan wil dienen? U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen. Dat is het eerste gedeelte en dan slaan we even wat over en dan springen we naar vers 21. Zeg mij, u die onder de wet wil zijn, luistert u niet naar de wet? Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén van de slavin en één van de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren. Hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis. Want deze vrouwen zijn de twee verbonden. Het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Want er staat geschreven, wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, barst los in gejuich en roep u die geen barensnood kent, want de kinderen van de eenzame zijn veel talrijker dan die van haar die de man heeft. Wij nu, broeders en zusters, zijn kinderen van de belofte, net zoals Isaac. Maar zoals destijds hij die naar het vlees geboren was, hem vervolgde die naar de geest geboren was, zo is het ook nu. Wat zegt de schrift echter? Jaagt de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin zal beslist niet erven met de zoon van de vrije. En daarom, broeders en zusters, zijn we geen kinderen van de slavin, maar van de vrije. Over deze verse gaat het uit de brief aan de Galaten en het thema voor de verkondiging is kinderen en erfgenamen van God. We gaan nu eerst zingen uit Psalm 34. Dat wil zeggen, dat doen we nadat we onze gaven hebben gegeven. Dat komt zo. We zingen daarna in elk geval Psalm 34, de versen 6 en vers 11. Het is een psalm waarin de Israëlieten worden aangesproken als kinderen. Kinderen van het volk, kinderen van God ook. En dan volgen er allerlei aanwijzingen wat het betekent om als een kind te leven. We gaan die twee coupletten zingen en dan bereiden we ons vast voor op wat we daarbij Paulus van aangereikt krijgen. Maar eerst krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. Er zijn in deze dienst drie collecten. De eerste is bestemd voor de stichting In de Rechte Straat. De tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het kerkgebouw. Heel hartelijk bij u aanbevolen. Als antwoord op de verkondiging zingen we straks van Psalm 105, vers 4 en vers 5 over het verbond van God, maar ook over het feit dat God mensen zijn kinderen wil noemen en ook zijn erfgenaam. Psalm 105, vers 4 en vers 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik wil vanmiddag maar even beginnen met een klein voorbeeldje, wat misschien ook de kinderen wel een beetje helpt om te snappen wat die Paulus nou toch allemaal vertelt. Want ik denk dat jullie het wel moeilijk vonden, hè, wat Paulus had opgeschreven. Denk het wel, hè? Ja. Nou, laat ik met dit voorbeeldje beginnen. Het gebeurt nog wel eens dat er in families ruzie komt, omdat er een erfenis is. En dat er iemand is overleden, de ouders zijn overleden, en dan komt er ruzie over de erfenis. En die ruzie die gaat dan bijvoorbeeld zo. In de tijd dat de overledene, een rijke man, ziek was, was er een buurvrouw die heel veel voor hem deed. Ze kwam hele lange tijd, zolang die ziek was, kwam ze elke dag even kijken. Ze deed boodschappen. Ze ruimde dingen op. Ze hield hem regelmatig gezelschap. En dat deed ze natuurlijk omdat ze vond dat ze dat moest doen. Omdat, ja, zij was de buurvrouw en ze had een goed hart. En ja, ze wilde dat gewoon graag voor de buurman doen. Maar heel ongemerkt was er toch iets begonnen in haar hoofd. En was ze gaan denken, misschien krijg ik er wel een beloning voor. Misschien krijg ik wel een mooie beloning voor alles wat ik al die tijd heb gedaan voor de buurman. En misschien is het wel zo dat de buurman mij in zijn testament heeft geschreven. En dat ik een klein stukje van de erfenis krijg. En hoe langer het duurde, hoe meer ze ging geloven dat ze daar ook eigenlijk wel een beetje recht op had. Want ja, ze had toch zoveel gedaan. Ja, toen kwam de dag dat de buurman overleed en toen werd ze het testament opengemaakt, hè, zo gaat dat dan. Maar zij stond er niet in. Nee, haar naam werd er niet in genoemd. Wie er wel genoemd werden, dat waren twee kinderen van de buurman. Ja, zij had ze eigenlijk nooit zo gezien, ze kwamen niet zo heel vaak om te helpen, maar ja, ze stonden er wel in. En er stond ook nog iemand anders in, een jonge vrouw die de rijke man ooit op een reis had ontmoet en die uit medelijden in zijn testament had opgenomen. Dat waren de erfgenamen, die kregen de erfenis. Ja, en toen de buurvrouw daarover toch wel een beetje teleurgesteld was en dat ook een beetje liet merken, toen kregen de kinderen van de man er eigenlijk een beetje ruzie over, want de een die zei, ja, nou ja, ze heeft er helemaal geen recht op, ze is toch geen kind. Maar de ander zei, ja, maar ze heeft het eigenlijk wel verdiend. Nou ja, we zullen maar hopen dat de buurvrouw wel een soort beloning heeft gekregen van de kinderen of zo. Maar ja, de wet is wel de wet. Alleen de natuurlijke erfgenamen, dus de kinderen, of erfgenamen, kinderen die geadopteerd zijn, die staan in het testament en die krijgen de erfenis. Dat is niet altijd leuk, maar zo is het wel met de wet. Nou was het zo dat er in de tijd van Paulus eigenlijk ook een beetje ruzie was ontstaan over een erfenis. Maar dat was dan niet een aardse erfenis, maar dat was de erfenis van de hemel. Het was een ruzie die er was ontstaan tussen de synagoge en tussen de jonge christelijke kerk. Dus tussen de Joden en de christenen. Maar op een bepaald moment was die ruzie eigenlijk ook een beetje verder gegaan en die was de kerk binnengekomen. Die was ook verder gegaan en die was eigenlijk ontstaan tussen mensen die christen waren met een Joodse achtergrond en mensen die christen waren met een heidense achtergrond. En telkens ging het eigenlijk om dezelfde vraag. Wie is nou de echte erfgenaam? Wie is de erfgenaam van het testament van God? Wie krijgt nou de erfenis? Wie mag daarin delen? Daar ging die ruzie over. Nou, en de Joden, en Paulus was er zelf ook een, die voelden zich de natuurlijke erfgenamen van God. Zij zeiden, ja, wij zijn de afstammelingen van Abraham. Abraham is onze voorvader. En met God, met Abraham heeft God een verbond gesloten. Dus ja, wij zijn natuurlijk zijn kinderen. He, zijn kleinkinderen, zijn achterkleinkinderen. En omdat we kinderen van Abraham zijn, zijn we ook kinderen van God. Natuurlijk staan wij in het testament. Wie anders? Nou, zegt Paulus, de Jood Paulus, die christen was geworden. Ik ben bang dat jullie het toch een beetje vergissen. Want ik ben er namelijk van overtuigd dat God in zijn testament geen natuurlijke kinderen heeft staan. Maar kinderen die hij heeft aangenomen. En of je nou een Jood bent, of je bent een heiden, of je nou uit Nederland komt, maakt allemaal niet uit. Je wordt aangenomen als kind door het geloof in de Heer Jezus Christus. Zo zegt hij het ook in hoofdstuk 3. Omdat u Jezus Christus toebehoort, daarom bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Vertrouw nou maar niet te veel op je natuurlijke afkomst. Want dan zou je wel eens bedrogen uit kunnen komen. Maar wacht eens eventjes, ja, dat doen eigenlijk de meeste Joden uit die tijd van Paulus ook helemaal niet zo. Ze vertrouwen eigenlijk veel meer op iets anders. Ze vertrouwen erop dat ze door te gehoorzamen aan de wet van God en aan de hele traditie die er was ontstaan, dat ze daardoor eigenlijk hun plekje in het testament veilig hebben gesteld. En Paulus die zegt, eigenlijk zie ik nu iets gebeuren bij allemaal van mijn christelijke medebroeders en zusters. Want die beginnen ook een beetje te twijfelen of het nou wel genoeg is om alleen maar op de Heer Jezus te vertrouwen. Of dat ze misschien toch ook iets anders nog moeten doen om in dat testament te mogen staan. Ja, wie zijn nou die ware erfgenamen van Abraham? Wie zijn nou de erfgenamen van God? Daar ging die ruzie over. Snappen wij een beetje wat dat voor een soort ruzie is en dat het ook voor ons heel belangrijk is om daar een goed antwoord op te vinden. En wat nog eigenlijk veel spannender is, dat is natuurlijk de vraag, weten wij eigenlijk wel zeker dat we in het testament van God staan? En waarom geloven we dat eigenlijk? Van tijd tot tijd moet je die vraag toch wel weer eens stellen. Nou, als ik Paulus goed begrepen heb, dan kun je jezelf eigenlijk op twee manieren bedriegen. De eerste manier is dat je zegt, natuurlijk ben ik een kind van God. He, ik geloof dat, want ja, ik hoor toch bij de kerk. En als er een God is, dan houdt hij natuurlijk van alle mensen. He, dat kan toch niet anders. Het een, dat is een vorm van wat we noemen naamchristendom. En het andere is een vorm van een soort geloven in God die heel erg oppervlakkig is. En het is wel een geloof dat je heel vaak tegenkomt trouwens in onze tijd. He, dan hoor je mensen zeggen, natuurlijk is oma naar de hemel. Ja, ze had wel niks met geloof, maar ja, ze is natuurlijk naar de hemel. Zo'n goed mens. Nou ja, hoe dan ook, Paulus die zegt, vergis je niet. Het is een illusie om te denken dat je natuurlijk een kind van God bent. Want dat gold zelfs niet voor de kinderen van Abraham. Zou het dan wel voor ons gelden? Hebben wij misschien zo'n natuurlijk geloof? Dat is eigenlijk wat Paulus ons vraagt. Maar er is nog een manier waarop je jezelf toch een beetje voor de gek kan houden. En dat is dat je, en dat gaat vaak heel ongemerkt, steeds meer gaat vertrouwen op wat je eigenlijk zelf allemaal nog kan doen voor God. Dat is eigenlijk de fout die die buurvrouw maakte. Die begon natuurlijk goed, die volgde haar hart en die ging de buurman helpen. Maar langzamerhand kreeg ze het idee van, nou, ik ben toch wel heel goed bezig, dus misschien heb ik wel wat verdiend. Dat was natuurlijk ook waar iemand als Maarten Luther in de loop van de tijd achterkwam in zijn leven. Hij was ontzettend serieus. Heel serieus, altijd bezig met het geloven, met de Bijbel. Maar hij kwam er langzamerhand achter dat zijn geloof niet vertrouwen was helemaal op God, op Jezus Christus. Maar dat hij eigenlijk toch bezig was om van alles en nog wat voor elkaar te krijgen, zodat hij voor God kon bestaan, zodat hij het ook een beetje bij God kon verdienen. En heel langzaam gingen zijn ogen open toen hij de brieven van Paulus begon te begrijpen. Ook deze moeilijke brief van de Galaten, dat werd voor Luther een van de lievelingsbrieven uiteindelijk. In elk geval liet die brief hem zien van dat is een illusie. Maar ook bij ons kan dat er zomaar insluipen. Ook als je echt wel weet wat genade betekent en dat je echt mag vertrouwen op wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. Dat er dan toch zoiets insluipt van maar zou het nou echt wel genoeg zijn en zou ik nou toch ook niet nog een beetje van dit en een beetje van dat. Paulus die zegt, vergeet het maar. Maar hoe kun je het dan wel zeker weten? Dat je in dat testament staat. Dat je erfgenaam bent. Er staan twee hele mooie versen in de hoofdstukken die we gelezen hebben. En die maken dat denk ik wel heel mooi duidelijk. Het eerste vers, dat heb ik er straks al voorgelezen. Dat is hoofdstuk 3, vers 29. Daar schrijft Paulus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Omdat u Christus toebehoort. Omdat je bij hem hoort. Omdat hij tegen je gezegd heeft, je bent van mij. Hoe is dat zover gekomen? Een paar versen eerder had Paulus het gehad over één worden met Christus door de doop. Dat is dus een hele belangrijke. Die doop, dat is, zoals we dat willen zeggen, inlijving in Christus. Je wordt één lichaam met hem. En nog eentje daarvoor, nog één vers ervoor schreef hij. Door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Dus de grond waarop je mag vertrouwen dat je een kind en een erfgenaam van God bent, is dat je gedoopt bent en dat je je toevertrouwt aan hem. Niks meer, ook niks minder. En dan zouden we natuurlijk nog kunnen denken, maar dan is geloven natuurlijk toch nog wel een soort verdienste van ons. Dan is geloven iets wat je zelf moet doen en dat is ook niet zo, zegt Paulus. Kijk maar in vers 4, daar zegt hij, maar toen de tijd was gekomen, toen zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden kunnen worden. God zond zijn zoon om ons vrij te kopen van de wet. Dus van al die eisen die de wet aan ons leven stelt. En met die wet bedoelt Paulus aan de ene kant de Joodse wet en al die tradities die ermee verbonden waren. En waarvan die mensen inmiddels in Galaten zeiden, maar daar moet je je wel aan houden. Je moet wel de feestdagen houden, anders dan kun je nooit behouden worden. Als je een man bent en je bent nog niet besneden, dan moet je dat echt doen, anders kun je niet behouden worden. En zo waren er nog wel een paar dingen. Die wet, hij is gekomen om ons daarvan vrij te kopen. Maar die wet kan ook een andere wet zijn. Daar denkt Paulus ook wel aan. Een wet die we onszelf hebben opgelegd. Allerlei eisen die we aan ons eigen leven stellen. God zond zijn eigen kind om ons vrij te kopen. Uit de gevangenschap. Want elke wet waar we onder komen te leven maakt ons een gevangene. En Paulus zegt dat is nou juist niet de bedoeling. God wil dat we vrij zijn. Vrij zijn voor hem. Vrij zijn om te leven met hem. Dus even in dat voorbeeld er straks, die jonge vrouw die de rijke man ergens ontmoet had onderweg op een lange reis. Die zat vast in een leven van schulden en van verkeerde beslissingen, Ze was een gevangene geworden van zichzelf, maar ze werd vrijgekocht door hem. En om te voorkomen dat ze terug zou vallen, maakte de man hem erfgenaam, haar erfgenaam. Vrijgekocht, doop, geloof. Het is, ja, dat is eigenlijk waar Paulus het helemaal naar terugbrengt. Wie door geloof en doop vertrouwt op Christus, mag er verzekerd van zijn dat hij een kind van God is. En mag er verzekerd van zijn dat hij erfgenaam is. En als je uit die zekerheid mag leven, dan geeft dat een ontzettend mooie en geweldige diepe hoop. Een perspectief in je leven. We mogen delen in de erfenis die de hemelse Vader voor ons heeft weggelegd. Maar we krijgen er niet alleen hoop door voor de toekomst. We krijgen ook hoop voor ons leven hier en nu. Ons leven hier en nu wordt er ook echt anders door. Dat is wat Paulus ons ook wil leren. Want wat betekent het eigenlijk als je als kind van God leeft? Als je een erfgenaam bent en dat nu al weet? Nou, dan noemt Paulus nog weer twee mooie dingen en daar wil ik ook nog een streepje onder zetten. Het eerste zegt hij in vers 6. Daar zegt hij, en omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven die Abba Vader roept. Dus een deel van de erfenis wordt niet pas later gegeven, maar die wordt nu al gegeven. Aan iedereen die gelooft. En dat deel van de erfenis is de geest van Jezus. De geest die in Jezus woont, de geest die Jezus heeft gedragen zijn leven lang, de geest die een eenheid vormt met de Vader en de Zoon, die geest die komt ook in jou wonen. En die leert je in elk geval één ding, om heel vertrouwelijk om te gaan met God en hem je Vader te noemen. En dat niet alleen maar te noemen, maar dat ook steeds meer van binnenuit te gaan ervaren. Dat je met hem zo mag leven. Dat je echt geborgen mag zijn bij hem. Dat je er nooit meer aan hoeft te twijfelen dat hij je Vader is. De geest leert je leven als een kind van God. In alle vertrouwelijkheid en vrijheid. Dat is de eerste vrucht van de erfenis. En de tweede is dat Paulus zegt, u bent nu dus geen slaven meer, maar u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Dan heb je die woorden weer. Geen slaven meer, maar kinderen en erfgenamen. Als kind van God ben je geen slaaf meer. Was je dat eerder dan wel? Ja, daar is Paulus wel van overtuigd. In alle brieven die Paulus heeft geschreven, verkondigt hij met zoveel woorden dat er eigenlijk maar één alternatief is voor het leven als een kind van God en dat is het leven als een slaaf. Als je niet als kind van God leeft, dan leef je eigenlijk altijd als een slaaf. Je kan misschien wel denken dat je vrij bent, maar je bent het niet. Dat is wat Paulus steeds weer benadrukt. Want als God niet in je leven is, dan is er altijd een afgod in je leven. En die afgod, die kan er natuurlijk eentje zijn uit het bekende rijtje. Er is een bekend rijtje van 5 afgoden, ras, land, geld, seks en macht. Dat zijn de grote afgoden, die je ook eigenlijk in de Bijbel steeds weer tegenkomt. Maar het kan net zo goed zijn, zegt Paulus, dat je de wet van God bent gaan verafgoden. Dat je zo ongelooflijk hoog opgeeft van die wet en de traditie en zo, dat je afgod is geworden. En dus zegt Paulus met andere woorden, of je nou Jood of Heiden bent, het alternatief voor het leven van een kind van God is het leven als een slaaf. Van wat voor macht ook. Maar als kind van God ben je vrij. Vrij door Gods genade. En dan geeft Paulus daar nog een voorbeeld van. Van die tegenstelling tussen vrij zijn en slaaf zijn. Dat doet hij in dat laatste stukje wat we ook hebben gelezen. En ik zeg daar nog even kort iets van. Het is een stukje wat denk ik voor de meesten van ons lastig te begrijpen is. Maar het is goed om te weten dat Paulus hier een manier van uitleggen en van bijbellezen gebruikt die in het jodendom van zijn dagen veel werd toegepast. En dat ging dan zo. Er werd een bekend bijbelverhaal genomen, het liefst het verhaal van Abraham bijvoorbeeld. En dan werd daar op een bepaalde manier een soort geestelijke toepassing uitgehaald. En dan werd er een illustratie gemaakt bij het punt wat gemaakt moest worden. Nou doen wij dat natuurlijk altijd, hè? Als wij zelf Bijbel lezen. Je leest het verhaal van David bijvoorbeeld. Dan ben je altijd bezig om een soort toepassingen te maken. En dan zou het best kunnen zijn, als David dan eens bij ons om de hoek zou kunnen kijken en zou zien wat voor toepassingen wij ervan gemaakt hadden, dat hij zou denken, oh, zat dat er ook in? Hè? Dus zo gaat dat natuurlijk met bijbellezen. En dat was met dit voorbeeld ook. Het is een beetje vrij, maar hij maakt er wel iets mee duidelijk. Nou, waar het Paulus om gaat, is dat hij wil laten zien dat gelovigen als nakomelingen van Isaac, dus een van de zonen van Abraham, dat die leven in geestelijke vrijheid en niet als slaven. En dan doet hij dat zo. Hij gaat het verhaal van Isaac en Ismaël vertellen en uitleggen. En dan zegt hij, Isaac, dat was de zoon die God aan Abraham en Sara beloofd had. En dat was dus de geestelijke zoon. De zoon van de belofte. Maar ja, omdat het nogal lang duurde voordat die belofte vervuld werd, besloten Abraham en Sara dat Abraham God een handje zou gaan helpen door een kind te verwekken bij Hagar, bij de slavin van Sara. En dat kind wat uit Hagar geboren was, dat was dus het kind van een slavin. En niet van een vrije vrouw. En het was ook niet het kind van de belofte, want dit was niet het kind wat God beloofd had. En dan zet Paulus de twee tegenover elkaar, Isaac en Ismaël, en zegt hij, kijk, Isaac, dat is het symbool van de godsdienst die je vrijmaakt. Leven van de belofte, leven van de genade, leven als kind van God. Maar Ismaël, dat is het symbool voor een leven van de wet of een leven van de slavernij. En die twee die staan tegenover elkaar. Nou, het is misschien een beetje omslachtig en ingewikkeld. Maar de conclusie is hopelijk wel duidelijk. Paulus schrijft, daarom, broeders en zusters, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar we zijn kinderen van de vrijgeboren vrouw. Met andere woorden, door het geloof in Christus mag je in vrijheid leven. De vrijheid van Gods genade. En laat je niet verleiden door wie dan ook om weer te gaan terugvallen in een vorm van geloven die je toch weer een beetje slaaf maakt. Dat dreigde te gebeuren bij die Galaten. Dat ze toch weer het gingen verwachten van dingen die uiteindelijk hen toch weer zouden in slavernij zouden brengen. Of het nou een heidens geloof is of een geloof dat ten diepste Jood is, dat maakt niet zoveel uit. Leef als kind van de vrijgeboren vrouw. Nou, en dit is wat je als christen mag geloven. Dat je door het geloof een kind van God bent. En daarom ook een erfgenaam bent van de oude belofte die God al aan Abraham deed. Dat je deel mag uitmaken van zijn verbond. Geloof dat je om Jezus wil in het testament bent opgenomen, zegt Paulus. En leef in de vrijheid van de kinderen van God. Amen. Thank you. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, lieve Vader in de hemel, wij danken u voor het evangelie, voor het goede nieuws van Jezus Christus. Dank u wel voor de geweldige belofte dat wie in u gelooft, Heer Jezus Christus, zich een kind en een erfgenaam mag weten. Onvoorwaardelijk, zonder meer. En we bidden u in alle eenvoud. Help ons om uit dat vertrouwen te leven. Bewaar ons ervoor dat we toch weer iets gaan lopen bedenken. Wat wij zouden moeten doen. Bewaar ons ervoor dat we er ook al te oppervlakkig over denken. Maar dat we vanuit een vertrouwen de overgave aan u leven van uw belofte als uw kinderen. We bidden u of u wilt geven dat we in het dagelijkse leven, in het leven van elke dag, vanuit dat perspectief ook mogen leven. Ontspannen, met een bodem onder ons bestaan, met verwachting dat het allemaal niet zo van ons hoeft af te hangen, maar dat we mogen leven van uw genade, toe mogen leven naar die grote toekomst, waar een erfenis ook voor ons is weggelegd. We bidden u zo ook voor de wereld waarin we leven, voor alle plekken waar scheidslijnen zijn ontstaan, waar muren zijn opgetrokken tussen mensen, waar godsdiensten scheiding aanbrengen, maar ook waar land, volk, al dat soort dingen, zulke afgoden zijn geworden dat er conflicten zijn ontstaan die bijna niet meer op te lossen zijn. We bidden u om uw genade, om uw vrede. En we bidden u om openingen, voor nieuwe openingen. Dat op plekken waar het wat ons betreft soms misschien bijna hopeloos is, toch weer iets van hoop begint door te schemeren. We bidden voor Midden-Oosten, voor alle dingen die daar gaande zijn. We bidden ook om vrede voor het Midden-Oosten. We bidden voor Israël, uw volk. We realiseren ons dat u zulke geweldige beloften hebt gegeven. Maar als we Paulus ook zo op de voet volgen in zijn brieven, hij die deel uitmaakte van dat volk, dan voelen we ook de aanvechting over de verhouding tussen uw belofte en de toekomst. We bidden u, o God, maak uw belofte waar aan Israël, uw volk. We bidden voor de kerk, overal op de aarde, de kerk ook hier op deze plaats. We bidden voor de verkondiging van het evangelie. Wilt u daar telkens weer nieuwe moed en nieuw geloof en nieuwe inspiratie voor geven. Maar wees ook met alle andere taken die vervuld worden in de gemeente. We bidden om een zegen voor deze gemeente dat mag opgebouwd worden vanuit het diepe besef van genade te mogen leven, jong en oud. Ga met ons mee als we onze weg vervolgen de komende week in. U weet waar we naar uitkijken. U weet ook waar we misschien tegenop zien. Wilt u ons voorgaan met het licht van uw genade, met het licht van uw geest. En help ons om de dingen te doen die we moeten doen, als we daar heel veel plezier in hebben, als we er misschien ook mee worstelen. Maar help ons om in het leven van elke dag ook met u te mogen leven. Zo leggen we de dienst terug in uw hand. Hoor ons als we u loven en prijzen om wie u bent. Als we u loven en prijzen om uw onuitsprekelijke genade. Vader, Zoon en Geest, u zij de lof, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan ons slotlied zingen uit Psalm 111. En daarvan zingen we het derde en het vijfde couplet. Psalm 111, daarvan zingen we vers 3. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. En ook vers 5, het is trouw al wat hij ooit beval. ga nu heen in vrede. Draag met u mee de zegen van God. Laat u door die zegen ook dragen. Draag hem uit aan allen die God op u of op jou wegbrengt. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.